BNR's Big Five van het duurzaam bouwen wordt mede mogelijk gemaakt door Heijmans. Makers van een gezonde leefomgeving.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Bestaande huizen verduurzamen, onze steden tegen water en hitte beschermen en ook nog eens bijna 1 miljoen extra woningen bouwen, terwijl de ruimte schaars is en de natuur kwetsbaar. De bouwwereld en alle stakeholders die daarbij betrokken zijn staan voor een monsterklus. En ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat aanpakken, welke obstakels ze daarbij moeten overwinnen en hoe we nou straks eigenlijk wonen. En daarom ga ik deze week elke dag een uur lang de diepte in met 5 hoofdrolspelers in BNR's Big Five van het duurzaam bouwen. En vandaag doe ik dat met niemand minder dan Martin van Rijn, voorzitter van EDES, de brancheorganisatie voor woningcorporaties. En dat wereldje draagt hij al heel lang bij zich, want in de jaren 80 was hij hoofdinspectie van de woningbouwcorporaties. Van harte welkom, fijn dat je er bent. We gaan straks ook echt praten over die duurzame opgave die er ook ligt met de bestaande huizen verduurzamen, de nieuwe huizenbouw. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik 2 dingen van je weten. Allereerst, wat fascineert je nou zo aan die bouwwereld, aan die woningwereld, dat je daar steeds weer terugkomt?
Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Het is, iedereen wil natuurlijk graag een betaalbare woning, maar het is vaak ook letterlijk en figuurlijk de start van je leven of een ander leven. Als je als jongere bent en je gaat op eigen benen staan, ja, dan wil je de veiligheid en de warmte van een eigen huis hebben. En het is ook gelijk een heel groot financieel vraagstuk, want betaalbaar wonen is iets wat heel diep in kan grijpen in je inkomen en in je bestedingen. Dat merk je nu bij de stijgende energieprijs, dat iedereen zich natuurlijk heel erg zorgen maakt over wat gaat het betekenen. Dus het is heel erg van de mensen en het is ook heel erg van de economie.
Het tweede wat ik dan wil weten, want je was in de jaren 90 ook nog plaatsvervangend directeur-generaal grootstedenbeleid en de sociale huursector. Is er dan iets vanuit dat belang wat je ziet van die woningwereld en wat je er zelf in hebt gedaan, dat je ook denkt, oh, had ik dit nu maar anders gedaan als ik zie hoe die woningwereld er nu voor staat? Want zo goed gaat het niet.
Nou ja, je ziet dat we achterop zijn geraakt de afgelopen 10 jaar. Dat heeft onder andere te maken met de houding die er was ten opzichte van woningcorporaties. Van meer regels, meer beperking van de ruimte. En er is natuurlijk ook een grote verhuurdersheffing geweest. Een soort belasting voor woningcorporaties die de investeringsruimte voor corporaties heel erg heeft beïnvloed. Negatief heeft beïnvloed. Ja, en daardoor lopen we nu een beetje achter.
Ja, en is dat nog iets waar je zelf ook een bijdrage in hebt gehad? Hè? Want dat was eigenlijk mijn vraag. Kijk je ook op je eigen rol op een bepaalde manier terug van, had ik dat maar anders gedaan? Of ging het toen eigenlijk nog allemaal heel goed?
Nou, tot voor 10 jaar geleden, ik heb toevallig nog eens even nagezocht, in 2013 bouwden woningcorporaties iets van 30.000 woningen per jaar. Nou, door die huurdersheffing is dat echt in elkaar
gedonderd.
Ja, ik zocht even naar een woord.
Ja.
Dat heeft wel een groot effect gegeven. Tegelijkertijd, kijk, je kan allemaal terugkijken. We hadden toen een economische crisis die bijna groter was dan in de jaren 30. De bouw stortte in, we waren met onszelf bezig. Ja, en nu ontdekken we dat hoe belangrijk wonen en volkshuisvesting eigenlijk weer is en moet worden.
Mm-hmm.
En dat corporaties ervoor zijn om ons een beetje uit dit probleem te helpen.
Ja, en als we dan kijken naar de huidige problemen en ook de opstelling van Politiek Den Haag, waar je natuurlijk ook goed op kunt reflecteren, want je hebt er heel lang rondgelopen, hè, als staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en ook heel eventjes nog als minister Medische Zorg in coronatijd. Is er dan iets wat je vindt nu van die oude wereld als het gaat om dit dossier oplossen?
Het hangt een beetje af hoe je kijkt naar de corporatiewereld. Hè? Want ik zeg altijd, corporaties zou je moeten uitvinden als ze er vandaag niet waren. Die zijn in 1901 zo'n beetje in die periode opgericht.
Ja.
Vanuit ideële motieven. Hè? Van hoe kunnen we weer betaalbare woningen regelen voor mensen die het zelf niet kunnen betalen. En dat gevoel, dat moet weer een beetje terug. De volkshuisvesting, daarom hebben we ook gepleit voor weer een minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, die is er gekomen. En ik denk dat dat een uiting is van het feit dat de maatschappij weer zegt van, ja, we moeten dit koesteren, dit is heel erg belangrijk, dat we sociale verhuurders hebben die niet even een projectje doen in een wijk en dan weer weggaan, maar gewoon er zitten, langjarig zitten en ook zich verantwoordelijk voelen voor het wel en wee van een wijk. Op betaalbaarheid, leefbaarheid, maar ook de nieuwe en bestaande woningvoorraad.
Maar oké, dat is dan heel goed dat we daar nu weer meer in groeien. Maar als je gewoon kijkt hoe het gaat met die enorme opgaven en de vertragingen met subsidies, dat je bijna niet op een grote manier kan aanbesteden en ook zaken kan standaardiseren, dan mist het toch ook iets van een can-do-mentaliteit, zoals je dat zelf altijd zo noemt?
Ik denk dat dat klopt. Ik denk dat we heel erg naar alle aspecten moeten kijken waar we mee bezig zijn. Hoe snel kunnen we bouwen, industrieel bouwen? Hoe snel kunnen we verduurzamen? Zijn onze procedures en de besluitvormingsmechanismen niet te traag aan het worden? Ze moeten eigenlijk allemaal bekeken worden om te zorgen dat die versnelling erin komt. Dat is een van de grote dingen waar we in onze sector eigenlijk dagelijks over praten, is van hoe kunnen we versnellen? Hoe kunnen we versnellen?
Ja, en hoe kunnen we versnellen? Want ik zie je dat eigenlijk steeds benoemen, hè, dat we naar die can-do-mentaliteit moeten. Overigens had volkshuisvesting vroeger wel die can-do-mentaliteit. Zag ik in een interview met jou. En dan werd er vaak gedaan voordat er werd nagedacht. Nou, de vraag is of dat altijd even verstandig is. Waar sta jij daar nu in?
Ik zou heel erg die can-do-mentaliteit weer wat meer terughalen. En ik denk dat het overigens aan de gang is. Hè? Want als je ziet van welke... Nou ja, we moeten 1 miljoen woningen bouwen. We moeten 2,4 miljoen is onze woningvoorraad die van de corporatie moeten we verduurzamen. We moeten letten op leefbare wijken en buurten. We moeten zorgen dat we weer betaalbaarheid proberen te garanderen. Dus ik zeg vaak van ja, je kan heel erg praten van lukt dat wel, lukt dat niet. Het kan omdat het moet. We hebben geen andere weg om vooruit te kijken en toch gewoon tegen de conjunctuur in soms ook nog wel te bouwen en te versnellen en te verduurzamen.
En ik vind dit heel fascinerend als je dit zo zegt, maar ik vraag me dan wel af hoe krijg je dat dan voor elkaar? Hè? Want we zien natuurlijk nu recent een stikstofuitspraak van de Raad van State, waardoor er weer allemaal vertraging is. We weten dat het hele vergunningstelsel enorm de boel ophoudt. Dat heb je zelf natuurlijk ook, was jouw reactie toen de EIB kwam van laten we in elke straat gewoon bijbouwen. Dan zei je succes met de vergunningen. Dus hoe kom je tot die can-do-mentaliteit als we gewoon zien dat alles gewoon vertraagt?
Nou, ik denk dat als je kijkt naar de corporatiesector is er een enorm ambitieus plan neergelegd. We hebben gezegd, als die verhuurdersheffing eraf gaat, dan moeten wij ook bereid zijn om daar ook afspraken over te maken, prestatieafspraken over te maken met de overheid. Dat hebben we gedaan. We hebben gezegd van dan gaan we 1 miljoen woningen voor de komende 10 jaar realiseren.
Ja, maar gaan 300.000 nieuwe woningen en een deel ook bestaande woningen.
Ja, zeker. De corporatiesector zal er ongeveer 25% voor zijn rekeningen nemen. Wij zullen enorm veel woningen gaan verduurzamen. Hè? 450.000 woningen van het gas af, 675.000 woningen. Verdere verduurzamen, enorme prestatie die we gaan leveren voor de komende 10 jaar. We gaan leefbare wijken en buurten verder een impuls geven en we gaan zorgen dat de betaalbaarheid een beetje op orde blijft. Daar hebben we afspraken over gemaakt. Prestatieafspraken voor de komende 10 jaar, die we elk jaar gaan volgen. En onze sector, ik kan niet anders zeggen dat toen we erover spraken in onze sector, er zijn alle corporaties van dit willen we ook. En die mentaliteit, denk ik, gaat helpen.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Martin van Rijn, voorzitter van EDES, de brancheorganisatie van woningcorporaties. Het blijft me toch fascineren, dus ik ben nog niet klaar op dit stuk. Want je zegt, die can-do-mentaliteit die is er bij de woningcorporaties en dat gaat lukken. Maar als we heel eerlijk kijken naar hoe het nu gaat, dan zijn er toch gewoon allemaal achterstanden die we nu al oplopen?
Achterstanden die opgelopen zijn en die we dus moeten bestrijden. Ik heb niet het verhaal van dit wordt een makkelijk verhaal. Dit wordt een gebakken eitje. Helemaal niet. Uh-huh. Dit wordt echt een enorme prestatie. Maar dat we kunnen niet anders dan dit wel gaan doen.
Ja.
En dat gaat volgens mij toch helpen. Dat urgentiebesef denk ik dat dat echt groeit. Ik denk dat we een beetje terug van de periode komen waarin corporaties moesten zeggen van ja, wij willen wel, maar het kan niet. Het is vanwege bijvoorbeeld die verhuurdersheffing. En nu is een beetje de houding van wij willen wel als. En als we zorgen dat procedures worden verkort, als we zorgen dat locaties worden aangewezen, als we ervoor zorgen dat de vergunningprocedures onder de loep worden genomen, als we meer gaan samenwerken in gebieden waarin we alle kennis en expertise een beetje met elkaar gaan bundelen.
Ja, maar dat is tegelijkertijd het probleem. Ik hoor heel veel als. Hoe krijg je dat voor elkaar? Jullie hebben wel een invloedrijke positie natuurlijk, met die grote opdracht die jullie ook aannemen. Maar hoe krijg je het voor elkaar dat de politiek Den Haag ook gaat bewegen op al die belangrijke dingen die nu de boel vertragen? En niet alleen politiek Den Haag. We hebben ook een uitspraak van de Raad van State. Dus daar moet je natuurlijk wel dan een uitweg in vinden.
Ja, nou ja, goed. Kijk even naar die stikstofuitspraak. Die overigens niet helemaal onverwacht was. Overigens, waarvan eigenlijk de boodschap is van ja, eigenlijk moet je alles uitrekenen. Niet alleen maar als de woningen staan, maar ook in die gedurende die bouw. Nou, wat je merkt is dat heel veel grote bouwers dat eigenlijk al doen. Die hebben al uitgerekend, ook in de bouwfase, wat dat betekent voor het stikstof. Dus die De vertraging die ontstaat is niet zozeer de inhoud van de stikstofuitstoot, maar meer van hoe hebben we het kunnen uitrekenen. Mm-hmm. Dus eigenlijk is het een beetje het platte probleem. Hebben we voldoende mensen die kunnen uitrekenen hoe het met die stikstofuitstoot gaat? Want zeg maar inhoudelijk gesproken is de stikstofuitstoot van de woningbouw, dat valt nog wel mee. Daar kom je wel uit met een beetje stikstofverruimte.
Maar het zit hem in het personeelstekort van al die mensen die dat moeten berekenen.
Ja, en dat is natuurlijk een beetje jammer om het maar even zo te zeggen.
Ja. Hoe lossen we dat op?
Nou, op de eerste plaats door meer mensen aan te stellen die dat wel kunnen uitrekenen. Maar ook door in het bouwproces zelf. Ik zei net al, grote bouwondernemingen en projectontwikkelaars doen dat eigenlijk al. Die in hun plannen zelf al gewoon zeggen van ik reken het zelf alvast uit. Zodat we in ieder geval daar geen vertraging op lopen.
En mag je dan ook wat meer verwachten van die bouwwereld? Zijn die ook een beetje nog te afwachtend en wijzen naar, ja, het is allemaal zo moeilijk met al die vergunningen en het allemaal te berekenen?
Ja, ik vind dat alle partijen naar zichzelf moeten kijken. Want als we allemaal elkaar de schuld gaan lopen geven, dan gaan we dus een heel leuk gezelschapsspel en dan schieten de woningen schieten daar niks meer op. Dus wij zijn in ieder geval van plan om te zeggen van jongens, hand aan de ploeg, spuug in je handen, we moeten dit gaan doen. En dan komen we nog heel veel problemen tegen die we dan maar moeten gaan oplossen. Waar ik ook wel muziek in zie, is van dat we meer en meer zeggen van we moeten een beetje van het project denken of meer naar het gebied denken toe. Dat we zelf gezamenlijk een visie ontwikkelen op van wat moet er in een bepaald gebied nou gebeuren. Waarin we en naar het water en naar het klimaat en naar de landbouw en natuur kijken. En waar moeten dan woningen komen en hoe moeten die dan gebouwd worden. Dat we niet zozeer achter elkaar in serie dat allemaal gaan oplossen. Maar dat je met elkaar aan de tafel gaat zitten en zeggen van jongens, we gaan met z'n allen één visie voor dit gebied. We gaan alle problemen die aan de voorkant spelen dan proberen op te lossen. En dan stappen maken in plaats van ieder voor zich.
En is dan als opdrachtgever, ligt daar ook een regiefunctie bij jou om dat voor elkaar te krijgen? Dat iedereen bij elkaar gewoon aan de voorkant al om de tafel gaat zitten?
Nou, die regiefunctie ligt vooral bij de overheid en de gemeentelijke overheid. Een volkshuisvesting wordt lokaal gemaakt.
Maar je kan natuurlijk wel sturen daarin, want je hebt een enorme belangrijke opdracht die jij voor die overheid gaat vervullen.
Zeker, dus we hebben ook met partijen tegen elkaar gezegd. We hebben een tijdje terug een actieagenda wonen gemaakt met geloof ik iets van 34 partijen. Van bouwers tot eigenaar-bewoners, van huurders tot en met projectontwikkelaars. En we hebben gezegd van laten we nou tot die gezamenlijke agenda komen. Nou, dat is gelukt. Mm-hmm. De regering heeft gezegd dat nemen we over in ons regierakkoord. Dat hebben wij overgenomen in onze prestatieafspraken. En we hebben ook gezegd van we gaan blijven bij elkaar zitten om te zorgen dat we als er knelpunten ontstaan, lokaal of regionaal, dat we die ook met elkaar oplossen en daar een beetje tempo in maken.
Ja, en tegelijkertijd zeg je stop nou eens met het discussiëren. Dus het is leuk dat. Dus je zegt aan één kant, we moeten met elkaar gaan praten. Maar dan krijg je ook discussie. Want dan gaat die wat vinden en die gaat vinden. En dan moet je tot een soort compromis komen. Dus waar zit dan het licht tussen wat jou betreft? Dus niet te lang discussiëren, maar het toch samen doen.
Nou, door er heel erg hard bovenop te zitten. Kijk, daarin helpt ook gewoon dat we nu een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben met ambitie. Hè, die ook tegen alle provincies heeft gezegd van mag ik eens even weten waar die woningen dan terecht gaan komen. En kloppen die aantallen eigenlijk wel? Nou, daar gaat iedereen van zeggen. Ja, dat zijn zwarte letters op wit papier. Kunnen we dat nou, hoe hard is dat nou precies? Maar ik constateer wel dat langzamerhand die neuzen wel dezelfde kant op gaan. Dat we over dezelfde dingen nadenken, over dezelfde tempo's nadenken. Dus ik denk dat die sterkere regie van de overheid, dat we een beetje ontwend waren misschien wel. Mm-hmm. Dat moet
wel helpt.
Dat moet een beetje terug, ja.
Wat vind je nou zelf het moeilijkste als het gaat om die enorme opgave, hè? Dus de bestaande huizen verduurzamen en die nieuwe extra woningen bouwen?
Twee dingen. Het is balanceren. Namelijk van er is en een grote nieuwbouwdoelstelling en een grote verduurzamingsdoelstelling om die twee maar even te pakken, naast leefbaarheid en betaalbaarheid. En dat lijkt een gevecht om de prioriteit. Want heel veel jonge mensen wachten al jaren op een woning. Dus die zeggen van schiet een beetje op met het bouwen van betaalbare woningen. Daar voelen we ons ook. Dat raakt ons ook. Hè. Elke keer dat een corporatiemedewerker een woning moet toewijzen, weet je van ja, ik moet 10 anderen teleurstellen. Dus dat vreet er gewoon in. Dus dat moet echt gebeuren. En tegelijkertijd realiseer je ook dat er heel veel geld moet naar het verduurzamen van die woningvoorraad. Dus dat plan wat we hebben gemaakt, die prestatieafspraken, probeert een beetje de balans te houden van hoeveel geld naar nieuwbouw, hoeveel naar verduurzaming, hoeveel naar betaalbaarheid, hoeveel naar leefbaarheid. Ja, dus dat is één. Hoe balanceer je dat? En twee is toch ook de financiële middelen. We zitten in economische omstandigheden die er niet om liegen. Bouwkosten stijgen, inflatie stijgt, materiaalkosten stijgen. Dus we moeten een beetje tegen de klip op. Dus en tempo en tegen de klip op. Dat is wel een uitdaging.
Dat is wel een lastige, want er wordt natuurlijk ook bouwlocaties is natuurlijk ook echt een spannende. En er wordt natuurlijk ook gevochten om die bouwprijs, hè, of voor de grond. Hoe doe je dat onderhandelingsspel?
Nou ja, kijk, het probleem wat corporaties hebben is dat die helemaal niet zoveel grond hebben. Dat is vaak in grond in eigendom van andere eigenaar. En gemeenten eigenlijk ook niet. Dus dat betekent al dat gemeenten en projectontwikkelaars en corporaties eigenlijk heel vroeg bij elkaar moeten gaan zitten om te zeggen van jongens, hoe gaan we dit nou doen?
Ja.
Niet dat je zegt van nou, wat is de grondeigenaar van plan? Oh, daar moeten we een jaartje over praten en dan gaan we daarna kijken of we anderen geïnteresseerd kunnen krijgen. Maar dat betekent dat we gemeenten, projectontwikkelaars, grondeigenaren, corporaties bij elkaar gaan zitten om te zeggen in zo'n gebied van in welk tempo kunnen we dit nou gaan ontwikkelen?
Mm-hmm.
En dat vereist dus een hele actieve houding over grondpolitiek, ook door de gemeente. En grondpolitiek is een onderwerp waar we in het verleden ook al vaak over gesproken hebben. Maar transparante grondpolitiek die ten dienste staat om dit voor elkaar te brengen, ja, dat wordt wel een beetje een grote uitdaging die ook voor de gemeente op tafel ligt.
Ja, dus dat is, daar hoop je ook meer daadkracht van gemeenten op dat punt?
Ja, en wat gemeenten ook eigenlijk ook zeggen is van wij hebben ook heel weinig capaciteit en kennis en kunde in huis om dat allemaal tot in goede banen te leiden in hele grote hoeveelheden. Dus ik zeg ook ja, misschien moeten we dan ook wel de capaciteit en kennis en kunde van marktpartijen, van corporaties, van gemeenten maar bundelen. En een soort shared service maken om te zorgen dat er ook tempo in komt.
Want uiteindelijk heb je natuurlijk standaardisatie nodig om het ook betaalbaar te houden. En dat betekent dat je hele grote aantallen zou moeten aanbesteden. Nou, daar kunnen jullie ook wel een positie innemen. Dan loop je ook aan tegen die vergunningen. Per gemeente weer lopen die vergunningenprocedures weer op een verschillende manier. Zouden we toe moeten naar een soort één landelijke toets?
Ja, nou, die discussie loopt bijvoorbeeld heel sterk bij die flexwoning, waarin we zeggen van kunnen we nou snel industrieel bouwen, zorgen dat er woningen in de fabriek worden gebouwd.
Prefab.
Ja. En die natuurlijk ook aan alle eisen moeten voldoen, maar je zou een soort Rijksdienst voor het wegverkeer moeten maken, waarin je zegt van nou, als er zo'n prefab huis is, dan wordt die gekeurd. En als die gekeurd is, dan hoef je in de gemeente niet meer af te vragen of dat een goed huis is, want dat is dan gewoon vastgesteld. En dat hoef je niet meer als gemeente, iedere gemeente afzonderlijk te doen. Dus die antwoord is ja, dat moet.
Ja. Hoe snel wordt dit geregeld dan? Want daar zit iedereen natuurlijk op te wachten.
Ja, nou, het ministerie is ermee bezig, hebben wij begrepen. En we zitten ze flink op de nek.
Ja, hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe Martin van Rijn flink op de nek zit van een politiek om dat te regelen?
Om elke week te vragen van hoe staat het ermee? En zullen we eens even horen van hoe het ermee zit. Kijk, die prestatieafspraken die we hebben gemaakt, hè, rondom nieuwbouw en verduurzaming en leefbaarheid en betaalbaarheid. Dat zegt iets over wat corporaties beloven en waar ze aangehouden kunnen worden. Maar ook iets van de andere kant. Dat betekent ook dat de locaties moeten worden aangewezen. Dat de vergunningen moeten worden versneld. En wij zullen ook gemeenten aanspreken op hun deel van de prestaties. Die prestaties wat zijn wat ons betreft wederzijds.
En elke keer hoor ik je toch dan zeggen die can-do mentaliteit. Misschien is dat ook de Rotterdammer in jou. Weet je niet?
Ja, ik ben in Rotterdam geboren en dat blijf je altijd, hè?
Ja. En daar zit natuurlijk een enorme can-do-mentaliteit. Is dan eigenlijk om dit vlot te trekken met name belangrijk dat je een bepaalde sfeer creëert en dat mensen ook het vertrouwen krijgen dat je mag bewegen met elkaar?
Ja, dat denk ik wel, want heel veel belemmeringen zijn er. Zijn ook belemmeringen die je in je kop hebt en die als je bij elkaar gaat zitten en zeggen van ja, maar hoe kan het nou wel? Dat gaat dan wel helpen. Dus ik denk dat het wat we nu aan het doen zijn met van aanwijzen van welke locaties moeten die woningen eigenlijk komen. Zijn provincies daarvan dezelfde mening toegedaan als de gemeente? Hoe snel kan dat eigenlijk? Zullen we even volgen of dat ook opgevolgd wordt? Dat gaat allemaal helpen. Dus de neus dezelfde kant op. Een beetje die mentaliteit van jongens, het moet echt. En dus een beetje vertrouwen krijgen in het verhaal van die jongens, dit gaan we echt doen.
Straks praat ik verder met Martin van Rijn, de voorzitter van EDES. Dat is de brancheorganisatie van woningcorporaties. En dan gaan we kijken hoe dat dan zit uiteindelijk als het gaat om de bestaande huizen verduurzamen. De weerstand misschien ook wel van de inwoners, want dat is natuurlijk ook een belangrijke stakeholder voor jullie. En die heb je ook nodig om tot die beweging te komen. En wat jullie dan allemaal bij die nieuwe woningen doen als het gaat over duurzame materialen. En hoe je echt zorgt dat we voor de lange termijn echt gecoverd zijn. Blijf luisteren.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Halfuur. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van het duurzaam bouwen. Later deze week zal ik nog spreken met onze Rijksbouwmeester Francesco Veenstra, onder andere over de verduurzaming van overheidsgebouwen. Mijn gast vandaag is Martin van Rijn. Hij is voorzitter van EDES, de branchevereniging voor woningcorporaties. En natuurlijk kennen we hem als voormalig staatssecretaris, voormalig minister. En in het verleden ben je ook de baas geweest van PGGM. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen een beetje bespreken. Misschien een ver gezicht als het over duurzaam wonen gaat. Hoe we nou precies wonen met een bescherming ook van voor wateroverlast en hittestress en al dat soort zaken. En het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen, maar ook de bestaande verduurzamen. Dat is echt een gigantische opdracht. En laten we met dat laatste beginnen. En we waren eigenlijk gebleven bij die mindset. Dat je eigenlijk zegt, die can-do-mentaliteit. We zijn veel te veel elke keer aan het wijzen wat er allemaal niet kan. En we moeten het gewoon doen. En dan krijg je toch uiteindelijk wel de zaak in beweging. Als we vanuit die beweging kijken naar de bestaande huizen, wat gaan jullie concreet doen om die te verduurzamen?
Ik denk een paar dingen. Woningen die nieuw gebouwd worden, die zijn natuurlijk van het gas af. Woningen die er al staan en die verduurzaamd moeten worden, dan ligt het accent heel erg op isoleren. Zodat de zonnepanelen komen en hybride warmtepompen. En we hebben een extra prioriteit voor die woningen die het met de slechtste energielabels, met de laagste energielabels, wat dan in het jargon de EFG-labels noemen. Mm-hmm. Daarvan hebben we gezegd van ja, dat zijn er toch nog veel. Dat zijn er iets van 180.000 of zo. Die moeten eigenlijk met voorrang worden verduurzaamd. En die willen we eigenlijk in 2028 allemaal uitgefaseerd hebben. Dus dat betekent dat het accent leggen bij de woningen die het hardste nodig hebben, om even zo te zeggen.
En in totaal gaat het dan om 675.000 woningen die worden verduurzaamd, heb ik begrepen. En 450.000 woningen die van het gas af moeten. Overlappen die cijfers of staat dat los van elkaar?
Er is her en der denk ik wel enige overlap, maar je moet wel rekenen op dat we ongeveer 1 miljoen woningen gaan aanpakken. Ja.
Wat is nou het moeilijkste als het gaat om die bestaande huizen te verduurzamen? Zit hem dat in de techniek of zit het in de mensen die daar wonen?
Ja, misschien allebei. Want ik denk dat als er een bestaande woning is, moet je natuurlijk kijken van wat voor soort verduurzaming kun je toepassen. Is dat gevelisolatie? Hoe zit het met de funderingen? Kun je overal zonnepanelen plekken? Dus er zijn technische vraagstukken. Wat werkt bij deze woning? En dat natuurlijk bij de oudere woningen moeilijker dan bij wat nieuwere woningen. En er is natuurlijk ook een component van wat betekent dat voor de mensen. Ik denk dat heel veel mensen denken van ja, nou komt zo'n woningcorporatie langs. Die gaat allemaal spullen aan mijn huis plakken en in mijn huis bezig zijn. Daar zit ik niet op te wachten. Nu is het zo dat de mensen natuurlijk nu wat meer erop zitten te wachten. Omdat ze anders ook wel realiseren, ja, als er verduurzaamd wordt, is mijn energierekening misschien lager. Dus dat gaat nu wel samen. Dus ik denk dat dat ook wel helpt.
Iets makkelijker gaat.
Maar die de combinatie van techniek en wat betekent het als het klaar is, wat betekent dat voor de bewoner, dat verschilt een beetje van complex tot complex en tot pand tot pand. Ik overdrijf een beetje misschien, maar dat is wel de kern van de problematiek.
Ja, en gaat het uiteindelijk om die 675.000 woningen. En nou ja, er komt dan nog misschien wat extra bij van woningen die bij het van het gas af moeten. Nou heb ik begrepen dat de woningcorporaties die lid van EDES zijn verantwoordelijk zijn voor zo'n 2,5 miljoen woningen. Betekent dat dat er dan bij een heel groot deel van de woningen eigenlijk nog niets gebeurt?
Nou, pas op. Er zijn, ik denk ongeveer 1 miljoen woningen nu die een energielabel hebben van B en hoger. Dus dat betekent dat die al verduurzaam zijn. Mm-hmm. Dat is ook de reden waarom we eigenlijk zeggen van ja, corporaties zijn al een tijdje koploper op het gebied van de verduurzaming. We focussen natuurlijk op daar wat nog moet gebeuren. Maar je kan grosso modo zeggen dat 1 miljoen woningen al zodanig zijn aangepakt dat die tot de hoogste labels behoren.
Oké, dus nu pakken jullie echt aan wat er echt gewoon noodzakelijk
Wat nog moet gebeuren.
Gebeuren. En is er dus wel een beetje weerstand van de inwoners, maar dat verschilt een beetje per gebied. En want het betekent natuurlijk wel heel veel als er dingen gesloopt moeten worden. Dat heeft natuurlijk veel impact op mensen.
Ja, en je ziet ook wel dat er een beetje een zoektocht is naar van hoe kun je techniek ontwerpen waarin dat met echt zo weinig mogelijk last voor de mensen zelf. En er zijn. Je kunt je voorstellen dat als je een gevel moet isoleren, dat aan de binnenkant moet gebeuren. Nou, dan moet je een heleboel op de kop. Ja. En je hebt ook technieken waarin de gevel van buitenaf wordt verduurzaamd. En dan heb je dus veel minder last binnen. Nou, eigenlijk is dat voortdurend een zoektocht naar van hoe kun je complexgewijze verduurzamen. Kijk, het voordeel van corporaties is, die hebben bezit. En als ze willen verduurzamen, kun je dat meenemen met je grote onderhoudsplan wat er sowieso lag. Dus je kan zeggen van nou pakken we in één keer dat hele complex aan. En dan pak je in één keer die 500 woningen in die 2 straten in één keer beet. Dat helpt, want dat. Je bent gewend van, nou, eens in zoveel tijd moet er toch wat gebeuren. Dan kun je tegelijkertijd verduurzamen. Maar dat neemt niet weg dat het voor de bewoner natuurlijk toch vaak gedoe en toestand is en niet weten waar je aan toe bent.
Dan de nieuwe woningen die gebouwd moeten worden. Dat zijn er zo'n 300.000 voor 2030. Dat is natuurlijk ook een gigantische opdracht. Wat vind jij belangrijk, praktisch gezien, wat jullie daarbij gaan doen? Hoe die woningen ingericht? Neem ons even mee in een soort sfeerbeschrijving van zo'n huis. Hoe gaat dat eruit zien?
Nou, die nieuwe woningen zijn natuurlijk al meestal, misschien altijd al wel, van het gas af. En zijn goed geïsoleerd. En hebben dus zonnepanelen. En denk ik in veel gevallen een hybride warmtepomp. Je zou kunnen zeggen, ze zijn toekomstklaar. Waarom formuleer ik het zo? Dat is omdat we natuurlijk de techniek schrijdt voort. Wat we vandaag denken van, nou, dat is een heel goed duurzaamheidspakket, is over 5 jaar zeggen we van, oh, dat kan eigenlijk nog op een andere manier.
Ja, want dat is het lastige natuurlijk.
Beter materialen gebruiken, zeker. Ja. Maar goed, als je zegt van, als je nou de woningen die je nieuw neerzet een beetje voldoen aan de eisen van deze tijd. De woningen die nog niet aan die eisen voldoen, die pak je aan met spullen waarvan je denkt van die zijn een beetje no regret. Hè? Dus isoleren, zonnepanelen, hybride warmtepompen zijn een beetje no regret. Dan kun je tegelijkertijd kijken van wanneer gaat het techniek zich verder ontwikkelen om nog verder aan dingen te doen. Dat is overigens ook de reden waarom we een beetje discussie zijn met Brussel. Brussel is een beetje aan het denken over nieuwe regelgeving rondom energiebesparing. En zegt dan bijvoorbeeld van ja, je moet alle woningen aanpakken bij mutatie. Als er een woning uitgaat en er komt een nieuwe in, dan moet je verduurzamen. Het grote nadeel daarvan is dat je dus niet complexe wijze kan pakken. Waarin je zegt van ik pak alle woningen tegelijkertijd. Want als je met 3 woningen uit een blok moet pakken, ja, dan is dat ingewikkelder, duurder en veel moeilijker uit te voeren.
Want elke keer gaat het om die grote aantallen natuurlijk.
Ja. Dus wij willen eigenlijk liever complexgewijs, soms ook wijkgewijs, een treintje maken van verduurzaming. En niet plukjes van 1, 2, 3 woningen steeds die het ook logistiek duurder maken.
En daar moet dus de regelgeving op aangepast worden om dat voor elkaar te krijgen?
Ja, we snappen waarom Brussel de regelgeving aanscherpt om te zeggen van hoe kunnen we nog verder versnellen. Maar wij zeggen van doe dat nou, maar doe het ook een beetje praktisch, zodat we ook een beetje grote aantallen kunnen maken.
Ja, oké, dit zijn allemaal zeer uitdagende zaken al. En dan kijk je naar de bouwmaterialen. En daar is natuurlijk ook een hele grote slag nog te slaan als het gaat over de verduurzaming. Er is veel discussie ontstaan over houtbouw en beton. En de kern van de discussie is dat een gebouw kan niet zonder beton, terwijl we weten dat het niet duurzaam is. Hoe gaan jullie om met dat dilemma?
Door eigenlijk de technologische ontwikkeling op de voet te volgen. Ik ben onder de indruk wat er allemaal mogelijk is en gaat worden in dat industrieel bouwen. Hè. Bouwen woningen vanuit de fabriek. Daar zie je overigens ook veel houtbouw, waarin dat dus wel kan. Mm-hmm. Die aan de allerhoogste eisen rondom duurzaamheid voldoen. Dus dat zijn. Alleen als je dat op grote schaal wil, dan zul je ook een bouwstroom moeten ontwikkelen. Hè. Dan moet de corporatie bij elkaar gaan zitten en zeggen van nou, wij garanderen een afname voor de komende 2-3 jaar van die fabrieksgemaakte woningen. Zodat degene die die fabriek heeft ook kan zeggen, nou ja, oké, dat betekent niet dat mijn fabriek leeg komt te staan, maar dat ik ook gewoon productie kan maken.
Ja.
Ja, dat soort bewegingen die zie je nu langzamerhand in de markt ontstaan.
Terwijl als je kijkt even naar de opdracht die er ligt voor die flexibele woningen, die prefab woningen, dan is dat nog heel erg laag. Hè? Ambitie 50.000 per jaar vanaf 2030, als ik het goed begrijp, vanuit het ministerie.
50.000 slaat denk ik op die middenhuurwoning. Maar ik
weet niet. Ja, oké. Okay, ja. Nee, ja. Daar heb je gelijk in. Dat klopt. Ja. Dus maar, hier ligt de doelstelling wel hoog genoeg om tot die grote aantallen te komen?
Maar dat is een beetje ingegeven door de problematiek van het huisvesten van mensen die asielgerechtigd zijn. Daarvan hebben we gezegd van ja, als je nou nog sneller wil bouwen dan we al doen, hè, dan zouden we meer flexwoningen kunnen afnemen. En dan kunnen we ook gezamenlijk met de bouwers kijken of dat een gezamenlijke inspanning kan zijn. En daar zijn we nu mee bezig. Kijk, dit illustreert een beetje de discussie van de straks. Hè. Wij zijn inmiddels met dat industrieel bouwen, denk ik, in staat om als die woning gemaakt is, in 1 dag die woning neer te zetten. Maar we praten er 7 jaar over waar die moet komen te staan. Nou, dat moet een beetje anders, zou je zeggen.
Ja, ja. En waarom blijven we dat toch doen?
Locaties. Het is heel moeilijk om niet iedereen. Je moet grond hebben. Nou, corporaties hebben. In het verleden hadden ze wel veel grond, maar nu hebben ze niet zoveel grond meer. Gemeentes trouwens ook niet. Dus het is een onderhandelingsproces met degene die de grond heeft om te zeggen van jongens, tempo maken.
Ja, en dat is dus nu eigenlijk de cruciale balans ook die jij moet vinden, is hoeveel betaal je voor die grond en hoe ver kan je dan ook gaan met het verduurzamen? Want je moet natuurlijk wel je investering ergens terugverdienen.
Ja, en met die prestatieafspraken die we gemaakt hebben rondom nieuwbouw en verbeteringen, verduurzaming en leverheid, betaalbaarheid, zitten we, rekken we ons echt ongelooflijk op. Je kan zeggen van, nou ja, we hebben al die sommen gemaakt toen de rente bij wijze van spreken 1,5% was. Ja, die rente is nu alweer 4%. En die sommen zijn gemaakt toen de inflatie nog geen 10% was. Dus je moet voortdurend in de gaten houden van wat is bedrijfseconomisch haalbaar. Terwijl je toch tempo blijft maken in die grote opgaven die er zijn. En dat is een kwestie waarin je elk jaar als het ware moet kijken van wat zijn de mogelijkheden. Maar de corporaties hebben wel gezegd, wij zijn bereid tot aan de grens van onze mogelijkheden te gaan. Mm-hmm. En we moeten voortdurend in de gaten houden wat kan en wat niet kan.
Ja, het gaat om ruim 120 miljard euro volgens mij.
Ja, en dat is natuurlijk... Dat,
nou
ja,
dat is echt gigantisch, hè?
Ja, precies, ja.
Kwart van de rijksbegroting.
Ja.
Ja. Oké, dus je bent elke keer die afwegingen aan het maken. Maar maak je je dan ook zorgen dat je misschien toch niet kan doen wat je zou willen doen? Want je begon eigenlijk het gesprek waarom je daar ook met een persoonlijke missie in zit. Hè? En dat is natuurlijk, een woning is voor iedereen zo ontzettend belangrijk. En we willen allemaal die energiekosten onder controle houden. En die verduurzaming is daar ook super belangrijk bij. Maak je je zorgen?
Nou, ik maak me zorgen dat we zeggen van, er is zoveel onzekerheid, ook economische onzekerheid, dat het bijna eenvoudig is om te zeggen van, we gaan het misschien niet helemaal halen. En kloppen die doelstellingen ook wel? Ik hoorde een tijdje terug iemand zeggen van, ja, als je in een zwembad bent en je staat op de startblokken en je gaat je tijdens het, voordat het schot valt, denken van, wanneer stoot ik mijn hoofd? Dan ga je meteen niet springen. Dus ik denk dat we wel moeten springen. En dan echt van jaar op jaar kijken van, moeten we aanpassen, ja of nee? Maar we moeten gewoon wel beginnen. Dat is echt zo noodzakelijk.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Ja.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het duurzaam bouwen. Later deze week zal ik nog spreken met Jacqueline Kramer, voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en de voorzitter van het Batonakkoord en een grote aanjager van duurzame bouw. Mijn gast vandaag is Martin van Rijn. Hij is voorzitter van EDES, de brancheorganisatie van woningcorporaties. We hebben gesproken over de bestaande huizen verduurzamen, over de nieuwe woningen duurzaam bouwen. Als je dan toch wat meer een vergezicht neemt, hou je dan ook rekening met zaken als hittestress, wateroverlast, leefbaarheid? Hè? Want er zitten zoveel zaken ook als je woningbouw neerzet, wat ook iets kan doen dat we onszelf beter voelen in de woonomgeving waarin we leven.
Ja, je ziet meer en meer komen. Eigenlijk is dat de component van de ruimtelijke ordeningen. Hoe gaan we de ruimtelijke ordeningen inrichten? Waar bouwen we wat en met welke kwaliteit? Dat is een vraagstuk wat steeds belangrijker wordt. En je ziet nu dat inzichten rondom de waterhuishouding. Hoe ga je klimaatneutraal bouwen? Hoe ga je klimaatadaptief bouwen? Waar zet je die woning eigenlijk neer? Hou je rekening met de grond en de soort grond? Hoe hou je rekening met de uitstoot in relatie tot de Natura 2000? Dat zijn allemaal dingen die er wel bij komen. Die maken het overigens niet gemakkelijker.
Nee.
En daarom heb ik het straks ook compleet doorgehouden van, met al die aspecten, gezamenlijke gebiedsgerichte visie. Dus niet zozeer van, wij moeten woningen bouwen en moeten ook nog rekening houden met andere aspecten. Maar ga bij elkaar zitten en maak een gemeenschappelijke visie, zodat je al die belangen aan de voorkant combineert. Het wordt er niet makkelijker van, maar het is wel heel erg noodzakelijk, omdat we in ons land natuurlijk, we moeten in ons kleine landje met een stijgende zeespiegel en een schaarse natuur heel goed moeten kijken van waar we wel en niet bouwen. Ik heb wel eens een droom dat je zegt, ja, stel je voor dat je nou in Nederland 2 of 3 nieuwe steden zou bouwen. 2 of 3 nieuwe groene steden, waarin je kan laten zien, zo kan het ook. En dat zou wel heel erg mooi zijn. Want nu moeten we bouwen vaak in en bij het bestaande gebied. En dan moet je inbreiden en dan moet je rekening houden met wat er al staat. En dan is het ook zo moeilijk om te laten zien van hoe het eigenlijk zou moeten. Dus nou, misschien komt er nog een keer van.
Ja, want dat is natuurlijk het mooie eigenlijk ook van elke crisis waar je in zit. Dat je ook weer opnieuw kunt creëren. Dat het ook, de urgentie wordt dan duidelijk. Waardoor je ook die ruimte kan pakken. Is dat nu waar jullie eigenlijk in zitten met z'n allen?
Ja, ik denk dat het een ontwikkeling is waarin we steeds meer nadenken over de vraag van, we moeten niet alleen maar praten over van waar we huizen bouwen, maar ook wat voor soort kwaliteit dat is. En rekening houden met al die andere aspecten. En dat is Nou, steeds belangrijker. De waterhuishouding wordt natuurlijk ook gewoon steeds belangrijker. Je ziet dat bijvoorbeeld zo'n project als Ruimte voor de Rivier, waarin je rekening moet houden dat er tijden zijn waarin je het gebied van de rivier moet uitbreiden omdat je water moet opvangen. Ja, dan kun je dus niet zomaar eventjes woningjes neerzetten zonder daar rekening mee te houden. Dus dat soort dingen zullen steeds meer in debat komen.
En je zegt iedereen moet gewoon springen. Het springen wat jullie doen vanuit jouw rol, is dat dan met name het grote geldbedrag wat er tegenaan wordt gegooid? En dat je zegt, daar stretchen we maximaal op? Of moet je ook op andere punten meer springen als je eerlijk reflecteert?
Ja, nou ja, we hebben niet voor niks ook binnen Edes een aantal leden die zich bezighouden met circulariteit. Wat natuurlijk echt een ingewikkeld onderwerp is. Wat is circulair? Hoe ga je met grondstof rekening houden? Maar je ziet dat er een aantal voorlopers zijn die daar ook al over nadenken van hoe je daar ook bij de ontwerpen van huizen en wijken en buurten veel meer rekening mee kan houden. Dus ja, corporaties moeten hun taak doen. Bouwen en beheren van betaalbare woningen. Investeren daarin. Maar bij dat investeren zullen ze meer en meer rekening moeten houden met de milieuvraagstukken die daarbij spelen.
Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Ik ga je straks een vraag laten horen die aan jou gesteld wordt. Dat is een beetje een ander onderwerp, maar wel heel interessant. En daarom wil ik je eerst even de vraag aan de gast van morgen laten stellen. Want dan blijven we nog even binnen het topic. Dat is Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar klimaatontwerp en duurzaamheid aan de TU Delft. Wat zou je hem willen vragen?
Nee, we hadden het er net eigenlijk over, hè, van gaan we gezegd bouwen en beheren en dat is het dan, of wordt het anders? Ik zou van hem willen weten, van als je nou voor de keuze staat, moet je nou andere woningen bouwen of moet je op een andere plek woningen bouwen? Wat zou je dan kiezen?
Die ga ik me zeker stellen, die vraag. En dan nu een vraag voor jou van de gast van vorige week. Dat was ex-voetballer, profvoetballer Glenn Helder. Die was de gast bij mijn collega Art Rooijakkers. Art maakt een week over vallen en opstaan. En dat gesprek ging onder andere over Glenn's gokverslaving, maar ook over vitaliteit. En daar gaat zijn vraag dan ook over. En het heeft betrekking op jouw verleden als staatssecretaris en als minister. Luister maar.
Mijn vraag is van, heeft hij nog contact met zijn vroegere collega's, dus de ministers? Als hij met zijn oud-collega's praat, wat wordt er aan gedaan in deze maatschappij om te zorgen dat mensen niet alleen als het te laat is gewaarschuwd worden om actie te ondernemen voor hun gezondheid en vitaliteit, maar ook preventief te verzorgen?
Preventie, ja. Spreek je ze nog veel? Ja, lijkt me wel.
Ja, veel is overdreven, maar ik spreek je nog wel. Ja,
ja, ja. En heb je een idee bij de vraag van wat moet je doen om ze te waarschuwen voordat het te laat is?
Nou, ik denk dat het een heel terecht vraag en terecht onderwerp is. Ik denk dat preventie steeds belangrijker wordt. Ik denk, omdat een beetje de algemene uitspraak voorkomen is beter dan genezen, geldt misschien in de zorg wel heel erg. Je ziet dat de ruimte in het beleid om tot meer aan preventie te doen met leefstijlinterventies en dat soort dingen, dat steeds groter wordt. Het is wel vaak een gedragscomponent, hè, van minder roken, minder drinken, meer bewegen. En dat vraagt ook iets van mensen zelf. Dus dat is toch altijd ingewikkeld van wat kan de overheid doen om dat te stimuleren en daar voorlichting over te geven. En soms in de regelgeving te kijken of er ook geld voor is. Maar het vraagt ook iets van mensen zelf, dus het is een zaak van lange adem. Maar preventie is en wordt steeds belangrijker in het onderwerp gezondheidszorg. Ja, zeker.
Ben je er zelf een beetje goed in het gezonde gedrag?
Nou ja, altijd te weinig. Ik denk dat als je dan weer gesport hebt, denk je van ja, ik moet het eigenlijk vaker doen. En dat bewegen en zo, dat kan ook meer. Ik ben altijd een beetje ontevreden over wat je eigen bijdrage is.
Ja, ja. Maar wat doe je om een beetje toch gezond te blijven?
Ik heb thuis zo'n ingewikkeld roeiding, hè, waar je af en toe te weinig op gaat zitten. Ja. Ik probeer wat meer te wandelen. En in het weekend een sportieve activiteit.
Ja, maar het is gewoon lastig. Ik vind het zelf ook lastig, hoor, laat ik ook bekennen. Ik ga straks weer naar de sportschool, maar ik moet me er elke keer ook naartoe slepen.
Ja. Dus meestal als je dat met een groep mensen doet, waarin ook wat sociale druk is, dat je wel moet, hè, dan dat helpt altijd wel. Maar ik denk dat, nou goed, het begint met het gevoel van ik moet meer doen, toch?
Ja, 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 precies. Ja. Je moet niet inderdaad bij de pakken neerzetten. Nee. En dat is eigenlijk ook wat je vertelt over dat duurzaam bouwen. Hè, dat we gewoon reflex hebben om dan te zeggen, kan niet, moeilijk, ingewikkeld, niet doen. Gewoon beginnen en eigenlijk zien onderweg waar je dan struikelt.
Ja, kijk, je ziet het vaak bij het stellen van die doelen, hè, van willen 2030 dit bereiken of 2050 dit bereiken. En dan kun je eigenlijk meteen daarna de discussie voeren, is het wel realistisch? Is het realistisch als de economie tegen zit? Is het vereist het wel? De wet en regelgeving verhindert dat niet. En dat leidt ertoe dat je een beetje een soort moedeloosheid krijgt van het wordt toch niks. En ook wel een beetje politieke angst om te zeggen van ja, ik kan wel een doelstelling neerzetten, maar als ik hem al niet haal, word ik gelijk afgerekend. Ik denk dat de functie van doelstelling is dat de neus dezelfde kant op staat, dat je uitspreekt van wat je eigenlijk wil bereiken. En dat je vervolgens natuurlijk gaandeweg allerlei problemen tegenkomt die je moet oplossen. Weet je, als je dit soort redeneringen houdt, als je op vakantie gaat, dan ga je waarschijnlijk niet weg.
Nee, precies.
Dus op een gegeven moment is het ook gewoon motorstarten, wegwezen. En dan achteraf dan even kijken, of tijdens de rit even kijken van wat je moet bijstellen. Dan kom je ergens.
Ik ben heel erg benieuwd waar jullie en ook waar Edis gaat uitkomen. Dank dat je mijn gast wilde zijn, Martin van Rijn.
Graag gedaan.
En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je nou op onze podcast via je favoriete app of podcastkanaal. Want dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Maar ja, het allerbelangrijkste toch is live blijven hier op deze zender. Zometeen Iman Verrips met BNR breekt. Het gaat over burn-outs vandaag. Dus als het nou over jezelf gaat of over de anderen, alle reden om te luisteren. Ik wens je een mooie dag.
BNR's Big Five van het duurzaam bouwen wordt mede mogelijk gemaakt door Heijmans, makers van een gezonde leefomgeving.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.